Halleluja, amen. Gaan nu niet iedereen heel zijn huis afgaan om te zien van, hey, waar zit er hier? Inderdaad, want dat is niet de bedoeling van de boodschap. God waakt inderdaad. Het was vooral voor dat kind ook een boodschap duidelijk te maken. Hè, Fatima waakt niet over ons. Jezus waakt over ons. Amen. En het is natuurlijk met de intentie van het hart dat we doen. Hè. Er is geen bedoeling tot verafgoding, maar om geen aanstoot te geven aan andere mensen. Of om ons getuigenis niet dat iemand anders iets verkeerd van ons zou denken, zou ik die dingen inderdaad ook uit mijn huis verwijderen. En anders zouden ze denken van, oh, dat is een moslim, of oh, dat is wie. Amen. We hebben geen beelden nodig, we hebben niks nodig. Amen. Jezus is bij ons. Halleluja, in het midden. Amen. Daniel hoofdstuk 3, alsjeblieft. Vers 1 tot en met 27. Amen. Heb jij zo'n boekje, Ina? Amen, heel goed. Amen. We gaan Daniel lezen. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 27. Is goed om Hanna terug te zien. Amen. Halleluja. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht de gouden beeld te maken. 60 el hoog en 6 el breed en hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satraap, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Vers 3, vers 4. Een heraut riep met luide stem, volk en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van de hoorn, panfluit, lier, luid, sieder, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, zodra ze de muziek hoorden, neer. Vers 8. Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeërs, dat zijn de Joden, te beschuldigen. Vers 9 zei tegen koning Nebukadnezar, majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek en zo verder op zijn knieën neervalt en het gouden beeld moet aanbidden. Vers 11, en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Amen. Vers 13. Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. En toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn enzovoort hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? 16. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, wij vinden het niet nodig Nebukadnezar uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Amen. 19. Nebukadnezar werd razend en met een woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan en gaf opdracht de oven 7 maal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En het beval enkel van de sterkste man uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Amen. Vers 24. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, we hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid. Zij antwoordde, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep, Sadrach, Mesach en Abednego, dieren van de hoogste... dienaren van de hoogste God. Kom naar buiten, kom hier. En toen kwam Sadrak, Meshach en Abednego uit de vlammen naar buiten. Halleluja. Satraap, dat is de laatste vers, 27. Stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Amen. Eindelijk. Een lang verhaal. Amen. Je zult waarschijnlijk dit verhaal wel eens hebben gelezen. Misschien meermaals hebben gelezen. Waarschijnlijk al wel een preek ergens in uw leven over gehoord. Maar ik bid vandaag dat de Heer u mag aanmoedigen om er iets nieuw in te zien. Dat de Heer iets mag openbaren dat je nog nooit hebt gezien van tevoren. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u Heer voor dit verhaal. En laten we daar een Nieuwtestamentse toepassing, Heer Jezus, in onze levens vandaag de dag in 2019 op zoek en op vinden in de naam van Jezus. We danken u in Jezus naam. Amen. Het verhaal situeert zich ongeveer in de 5e eeuw voor Christus. Of 6e eeuw voor Christus, beter gezegd. Wanneer dat de Joden in ballingschap werden genomen naar Babylon. Amen. Zij leefden daar in een vreemd land. En zij moesten zich totaal gaan aanpassen aan een nieuwe cultuur. Een nieuwe samenleving. Nieuwe gebruiken. Nieuw dieet. Alles was nieuw. En de Babyloniërs hadden Israël binnengevallen. En ze hadden alleen maar de beste mensen meegenomen. De armen lieten ze achter. Maar ze namen de kinderen van de voornaamste families namen ze mee. U weet, Daniel, Meshach, Abednego en hoe noemt een derde Sadrak. Zij waren niet zomaar kinderen. Zij waren kinderen van voorname afkomst. Amen. In Daniel hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 4, lezen we dat de koning gaf het hoofd van zijn eunogen opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Daniel 1, 3 en 4. Het moesten jonge mannen. Nee, Daniel 1, vers 3 en 4. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn. Aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Amen. Dus er waren kindjes. Ik weet niet hoe oud dat ze waren, misschien tieners, jonge tieners. En ze werden weggenomen van hun familie om ergens in een vreemde cultuur daar het hof te gaan dienen bij de heidense koning. Met andere woorden, ze hadden dus een identiteit die ze eerst hadden, maar hun identiteit werd afgenomen. Vier jonge mannen die een bepaalde toekomst hadden, maar dat werd opeens allemaal veranderd. Ze gingen van koningskinderen en kinderen van voorname afkomst, gingen ze naar dienaar, slaven aan het hof van een heidense koning. Dat is niet makkelijk om te verwerken. Amen. Hun ouders hebben ze zien vermoord worden voor hun eigen ogen. De Bijbel zegt dat de koning zijn ogen werd ingestoken. En voor de kinderen, amen, dat zij het konden zien. Zij hadden een trauma opgelopen om nu dan te gaan dienen voor dezelfde mensen die hun eigen ouders hadden afgeslacht voor hun eigen ogen. Hun identiteit werd afgenomen. Hun namen werd veranderd. In hoofdstuk 1 vers 6. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniel, Shananya, Misael en Azaria. Dat zijn hun originele namen. Amen. Dat waren hun namen. Daniel, Shananya, Misael en Azaria. Niemand kent die namen van Shananya, Misael en Azaria. We kennen ze allemaal voor de namen die ze hen hebben gegeven. En hun namen werden Beltesazar, Sadrak, Meshach en Abednego. Hun geboortenamen waren allemaal namen die iets te maken hadden met de Heer, Jehovah, Yahweh, hun God. Daniel betekent, de Heer is mijn rechter. En dat wordt dan veranderd in Beltesazar. Dat is een naam dat iets te maken heeft met hun God. Amen. Shananja betekent genade, geschenk van de Heer. Ja, betekent altijd een afkorting voor Yahweh. Amen. Geschenk van de Heer. Misael, als je altijd El van achter ziet, dat betekent Elohim, en dat is Hebreeuws voor God. Misael betekent gevraagd aan God. En dan de laatste, Azaria, die is zijn naam, betekent Yahweh die helpt. Amen. De ik ben die hulp. Ja, helpt niet, precies niet veel in deze situatie, zouden ze gedacht hebben. Ze zouden gedacht hebben, mijn naam wordt veranderd, mijn cultuur wordt veranderd, mijn ouders zijn weg en ik zit hier nu als slaaf. En ik moet dan bovendien nog een ander dieet gaan nemen. In vers 8 tot en met 9. werden ze bevolen om te eten van de koninklijke tafel. En u weet, de koninklijke tafel, dat is van allerlei vlees. Dat zit varkensvlees op. Allerlei zaken die in de ogen van de Joden onrein waren. Maar ze begonnen te bidden en ze vroegen aan de koning voor uitzondering. Om zich niet aan de spijzen en de wijnen van de tafel van de koning te moeten komen, maar daarvan te onthouden. En ze kregen het, want ze zeiden, kijk maar naar ons, wij gaan ons daar niet, wij gaan daar niet van eten. En u zult zien, wij gaan er nog beter uitzien. We gaan er nog sterker uitkomen. En inderdaad, het was zo, God zorgde ervoor dat het zo in orde kwam. Dus je moet even denken in deze tieners, hun gedachten. Hun identiteit werd veranderd, maar het veranderde niet hun geloof. Amen. Halleluja. Het veranderde niet hun identiteit die ze hadden in de Heer, hun God. Ze leefden in een wereld die niet van hun was. Ze leefden onder heidenen met heidense rituelen, maar het veranderde niet hun gedachten of hun eigen waarde en geloof die ze hadden in de Heer, hun God. En ook al waren ze jong, ze waren opgevoed met een vuur, met een passie om de Heer, hun God, trouw te blijven. Ook al werden hun namen veranderd. Amen. Ook al werd hun dieet veranderd. Zij bleven trouw aan de Heer hun God. Amen. Halleluja. Want Gods kracht in hun hart was sterker dan de invloed van de wereld. God is vandaag op zoek naar mensen die weten wie ze zijn in Christus. Die niet hun identiteit die ze hebben in Christus willen omwisselen met een identiteit die de wereld u wil geven. Amen. Wij zijn kinderen van God. Amen. Wij zijn kinderen van God door het bloed van Jezus. Maar door de duivel en zijn leugens, halleluja, en onze zonde, werd onze identiteit afgenomen. Weet je wel, iedereen is geboren in zonde. Amen. We doen eigenlijk dingen die vanzelfsprekend lijkt te zijn. Maar we zijn eigenlijk kinderen van God. We zijn geschapen in het beeld van God. Maar zonde heeft daar een breuk in gemaakt. Maar dankzij het bloed van Jezus. Amen. Dankzij de trouwheid van Jezus. Amen. Mijn zonde hebben er een breuk in gebracht tussen mij en God. Hè? Maar het is door de gehoorzaamheid van Jezus dat die breuk is hersteld. En dat mijn beeld nu terug is hersteld. Als kind van God. Amen. Het is door zijn gehoorzaamheid dat mijn ongehoorzaamheid teniet heeft gedaan. Amen. Ik zal nog eens zeggen. Door zijn gehoorzaamheid is mijn ongehoorzaamheid teniet gedaan. En kan ik in geloof hersteld worden. Halleluja. En kan ik vrij voor hem komen. Smetteloos in Jezus naam. God is op zoek naar de verloren zonen en naar de verloren dochters. Om terug naar huis te komen en aan de tafel te gaan zitten met de Vader. Om te beseffen dat we hersteld zijn. Om te beseffen dat we gereinigd zijn. Halleluja. Hij is op zoek naar christenen die niet bang zijn. Die geen vrees hebben om op te staan en te getuigen voor wat God heeft gedaan voor hen. Die niet bang zijn voor de mening van de wereld. Die niet bang zijn om het koninkrijk van God te verkondigen. Halleluja. Ik weet niet hoe jij bent geboren. In welke familie. Met welke achtergrond. Met welke eendert wat in welk gezin. Ik weet wel, je moet opnieuw geboren worden. In het koninkrijk van God. Dank u Jezus. Halleluja. Sommige mensen komen tot de Heer en zeggen, ja, maar Heer, ik heb zo'n zware geschiedenis. Dit is er gebeurd. Dit hebben ze van me afgepakt. Mijn naam is veranderd. Ze zeggen dat natuurlijk niet letterlijk. Ik had een toekomst, maar het is veranderd. Ze hebben me iets anders gegeven. Ik weet niet meer welke vloeken, welke erfelijke afkomst je bent geboren. In Christus ben je nieuw. En heb je een nieuwe toekomst. En God geeft u de naam die u toebehoort. En mijn naam is die van Jezus Christus. Halleluja. De Bijbel zegt dat wij allemaal toebehoren tot de familie wiens naam komt van de hemelse Vader. Halleluja. Jacobus zegt dat we allemaal één familie zijn. Met eenzelfde naam. Een naam zelfs die op ons voorhoofd wordt geplaatst. Amen. Dat wanneer wij gedoopt worden. Halleluja. In de naam van Jezus. Dat we worden bekleed met Jezus. Halleluja. En dat onze naam, halleluja, wordt veranderd in de naam van Jezus. Amen. Ik weet niet meer wat jij bent geboren, van welke familie je komt. Amen. Maar in Christus heb je een nieuwe toekomst. En dan, daar heb je een hemelse Vader gekregen die u nooit zal afvallen. Die u nooit zal verzaken. En op hem kan je vertrouwen. Op hem kan je bouwen. Halleluja, dank u Jezus. God is op zoek zoals naar die kinderen. Die ook al komt er druk. Ook al komt er druk van de samenleving om uw identiteit op te geven. Toch te zeggen, nee, ik blijf trouw aan hem. Desondanks de cultuur. Desondanks de tegenslagen in het leven, ik blijf trouw aan wat Jezus heeft gedaan in mijn hart, in mijn leven. En ik wil het zelfs verspreiden. Amen. Nu die vier jonge mannen. Tot hiertoe. Alles was nog oké. Ze mochten hun dieet houden. Prijs de Heer. Ze hadden misschien andere kleren aan dan dat ze gewoon waren. Hè? Misschien zo van die rare broeken en mutsen. We lezen met jassen en mutsen. Wat moet ik daarbij voorstellen? Ik weet het niet. Maar ze hadden andere kleren aangekregen. Dat is oké, daar kunnen we nog mee leven. Hun namen werden veranderd. Wow, zo erg is dat nu uiteindelijk ook nog niet. Hè? Het is niet dat ze me nog in een oven gaan gooien. Of, hè? Het valt allemaal nog mee. Ze mochten zelfs werken eigenlijk op een van de beste plaatsen. Het hof van de koning, hè, valt eigenlijk nog niet zo slecht, zou je denken. Maar hun geloof zou echt op de proef worden gesteld toen de koning besloot om een beeld van zichzelf te maken. En hij zei, iedereen moet zich daarvoor buigen. Als je daar niet voor buigt, word je in de oven gegooid. Amen. Maar Sadrak, Mesak en Abednego zeiden hierop tegen de koning, wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, om daarvoor te buigen. Wij vereren alleen maar God. En God alleen. En ook al redt hij ons niet uit deze brandende oven. Weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren. Nog zullen buigen. Voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Amen. Ze zeiden met dan. Ook al gooit u ons erin. Ook al gooit u ons er niet erin. Wij gaan niet buigen. Voor dit beeld. Amen. Want ons leven behoort de Heer toe. Natuurlijk, de koning kon niet anders. Ook al waren het mensen die een bestuursfunctie hadden. Hij moest ze erin gooien als voorbeeld. Amen. En wat hij doet, hij maakt zelfs de oven zo heet, 7 keer heter. Hij laat zelfs sterke mannen, die 3 tieners, die jonge mannen, erin gooien. Hij knevelt ze zelfs. Wat was hij aan het denken? Hij kon ze ook gewoon pakken en meegooien. Hè? Je moet toch niet knevelen? Toch geen sterke... Hij had blijkbaar schrik van deze jongen. Jonge mannen, hij wist, die goden, de God die zij dienen, ja, dat is geen gewone. We moeten toch maar een voorzorg maken. We moeten toch maar sterke mannen, en bind ze maar vast, want je weet maar nooit dat er iets kan gebeuren. Ik zeg, mijn broers en zusters, God kan grotere dingen doen dan wij denken. Amen. En de duivel kan op je afkomen en van alles en nog wat. Maar God is groter. En hij is steeds op tijd. En je denkt misschien, ah, hier zit ik nu in de oven. Ik dacht dat God mij ging stoppen, dat hij die ging stoppen om in de oven. Nee, zelfs in de oven. Halleluja. Is hij nog steeds als 4de man in het midden van deze oven. Halleluja. Broeders en zusters, weet wie een put graaft voor één van de rechtvaardigen van de Heere, valt er vroeg of laat zelf in. Amen. Wie een galg bouwt voor de heilige van de Heer, zal er vroeg of laat zelf aan hangen. Dus laten we gewoon rusten en vertrouwen op de Heer. En laat de vergelding en laat de wraak over aan de Heer. De Heer is de wraaknemer. Hij houdt wacht en beschermt de zijnen, zoals zuster Vivian heeft gezegd. En ook al zijn er duizenden demonen en duivels die u willen zien omkomen. God houdt ons recht. God is bij ons, halleluja, en is sterker dan de poorten van de hel. Wij moeten gewoon trouw zijn en zeggen, ik buig niet voor die goden van de wereld. Ik buig niet en geef mijn identiteit niet af die Jezus mij heeft gegeven. Amen. En soms kunnen mensen dan met u lachen. En soms ga je vrienden verliezen wanneer we... Maar laat dat geen motivatie zijn om te compromitteren datgene dat God ons heeft gegeven. Ik heb liever God bij mij dan vrienden die zogezegd bij mij willen zijn. En dat ik dan mijn geloof ga compromitteren. Nee, ik wil God bij me in mijn leven. Halleluja. Ook al kost het iets. Amen. Zij hadden iets om te verliezen. Hun leven. 3 jonge mannen werden bedreigd met hun leven als ze niet het beeld zouden aanbidden, maar ze bleven nog steeds trouw aan de Heer hun God, zelfs met het leven op het spel. Ik zeg nogmaals, God is op zoek naar mensen die trouw blijven aan zijn naam, die zijn trouwheid willen beantwoorden met een leven toegewijd aan Hem. Amen. En dat noemt een leven in geloof. Het is leven, het is een leven met de gedachte, God is er steeds. Amen. Hij is in controle, Hij houdt alles in zijn handen. Ook al staat er een brandende oven op u te wachten. Hij is er steeds. Zijn woord is sterker dan de leugens van de vijand, de illusies van de duivel. Amen. Zijn woord is sterker. Zijn aanwezigheid met mij is sterker in Jezus' naam. Halleluja. En moet je weten, zij leefden in een plaats waar dat er geen kerk was. Waar dat ze elke zondag konden gaan klappen. En waar dat ze samen konden komen, hè, en liedjes zingen. Zij hadden geen woord. Ze hadden geen Bijbel vast. Amen. Werd allemaal vernietigd. Was verloren. Ze werden weggenomen in een vreemd land. Zij hadden zelfs geen leraren, geen voorgangers. En toch waren ze trouw aan de Heer.
Amen. We hebben mensen nodig om ons te motiveren. En we hebben mensen nodig als cheerleaders om ons te doen aanbidden. Alsjeblieft, hef je handen, alsjeblieft, kom naar voren. En dan zei ik, ja, we zullen naar voren. Zij hadden niks van dat. Ze hadden zelfs niet de belofte dat de Heer bij hun ging zijn. Oh nee, want ze werden in gevangenschap genomen omwille van zonde. Omwille van ongehoorzaamheid. Zij konden op niks staan. Ze hadden niet de belofte van Jezus, want Jezus was er niet gekomen. We hebben de belofte van Jezus, ik kan het allemaal lezen. Ik zal u nooit verlaten. Ik zal bij u zijn tot het einde van de wereld. We kunnen erop staan. Zij hadden niks van dat. Maar ze hadden wel een geloof in de goedheid van God. Als wij niet buigen, God zal ons trouw zijn. Wat er ook mogen gebeuren. Dat kan alleen maar als God dat heeft geopenbaard in hun. Niemand was er misschien bij om het te zeggen. Misschien was het ergens een nanny in hun kinder. Tijd dat hun heeft opgevoed met de vrees van... Ik weet het niet wat het ook was. Maar God heeft het geopenbaard. En ik zeg u vandaag. God heeft u, moet u vandaag een openbaring geven dat hij bij is. Je kan het niet doen met iemand anders. Jij moet het doen tussen u en God. Je moeder kan het 100 keer zeggen, amen. Maar jij moet het zelf gaan beseffen. Ik buig niet voor de idolen van de wereld. Want Jezus is veel meer waard. Amen. Uiteindelijk worden ze in de oven gegooid. Hun geloof werd getest in het vuur. En het werd een beproeving in het vuur. Wie van jullie kent zoiets? Als beproefd geweest in het vuur... Vuur dat warm is, de druk die intenser wordt. En dan is de verleiding, komt de verleiding. De verleiding is daar om God te verloochenen. De deur gaat open en het wordt warm. En ze stonden daar. Weet je wat, Nebuchadnezzar, ik ben veranderd van gedachten. Ik denk dat ik toch maar even ga neerbuigen. God zal het wel begrijpen, ik heb mijn hart. En er komen gevoelens en verleidingen om toch maar het geloof op te geven. He? Ken je dat? Je bent een christen. Ja, alles gaat nog redelijk goed, maar valt mee. Dat is niet zo erg. Maar wat als de druk zou die wat hoger begint te worden? Zijn we dan nog christen? Gaan we dan de Heer nog trouw zijn? Gaan we nog blijven bidden? Gaan we nog blijven aanbidden? Gaan we nog naar de gemeente komen? Wanneer alles goed gaat, is het makkelijk. Maar wanneer het wat moeilijker wordt en de druk wat hoger, het vuur wordt wat warmer. Maar ik zeg u vandaag, er is iemand bij u in het vuur. There is another in the fire. Er is een andere bij u die met u meegaat in het vuur. Blijf trouw en je zal hem zien. Blijf trouw en je zal hem opmerken. Amen. Halleluja. Want als je in het vuur blijft met hem aan je zijde. Wie weet dan dat wat je gebonden houdt je vrij gaat zetten. Amen. Ze werden gebonden. Vers 24. Ze werden gekneveld. Ze werden gekneveld in het vuur geworden. En het is juist dat vuur dat God gaat gebruiken om die knevels, om die shackles, om die kettingen te verbreken. Waarom? Omdat ze wisten, ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Amen. Er was een vierde die lijkt op Gods zoon. Prijs de naam van Jezus. Het vuur rondom hun deerde hun niet. De Bijbel zegt dat niet hun haar was gekrenkt. Hun kledij was niet verbrand. Hun huid was intact. Maar was één ding, dat was verbrand. Zelfs hun muts was niet verbrand, prijs de Heer. Hun knevels waren verbrand. Hun touwen waren verbrand. Halleluja. Alles waar wij op vertrouwen, buiten de dingen van God, wordt een knevel in ons leven. Wordt een bandage, een ketting. En een vurige beproeving van uw geloof zal naar boven brengen dat wat je gebonden houdt. Amen. Als de druk hoog wordt, dan ga je beginnen beseffen, mijn geloof is toch niet waar het zou moeten zijn. Ik dacht dat ik daar vanaf was, maar eigenlijk wordt het hier dan toch wat te heet op mijn voet. En ik voel gevoelens van compromitteren, ik voel gevoelens van op te geven. Oh Heer, wat is dat? Ik stond blijkbaar toch niet zo secuur op uw fundament als ik dacht. Maar dank u Jezus, dat u met dit openbaart. Dat is de wijze waarop je reageert. Niet zeggen van, wee maar, wat een nozel zonde. Ik kan het nooit goed krijgen. Ik heb het weer al verprutst en ik heb weer al slecht gedaan. Oh, en dan gaan we weer al de schuldtoer op. En gaan we proberen het goed te maken ten opzichte van God. Maar er is niets dat we kunnen doen om het goed te maken. Buiten geloof hebben, amen. Vertrouwen op zijn goedheid en dat laten uitwerken in ons leven. Amen. Dank u Jezus. En zeggen van, Heer Jezus, dank u voor dit openbaard hebben. Halleluja. Ik sta op u, Heer. Ik sta op uw rots, Heer. U maakt me sterk. U maakt me trouw, Heer. Want ik sta op uw trouwheid. Amen. En dat het vuur brengt naar boven. Dat we bepaalde knevels in ons leven hebben. Maar blijf in het vuur. Blijf trouw en God zal zich openbaren dat er een vierde is in het vuur. Hij is bij me in het vuur. Halleluja. De oven wil je vernietigen. Maar als er een vierde in het vuur is, zal het vuur gebruikt worden om ons vrij te zetten van wat ons gebonden houdt. Snap je wat ik wil zeggen? Dat vuur, die beproeving, wilt u kapot maken. Maar als je blijft in de beproeving, vertrouwen op God, weten dat Hij bij je is, dan zal Hij je uiteindelijk eruit leiden zonder gebondenheid. Vrij om Hem te prijzen, in Jezus' naam. Maar blijf. Blijf trouw. Blijf Hem zien. Overal. In elke situatie. Amen. De duivel heeft één ding om te stelen, om te vernietigen en kapot te maken. Hij wil uw geloof kapot maken met de beproevingen van het leven. Hij is niet noodzakelijk uit op je leven. Hij wil gewoon je geloof kapot maken. Hij is perfect oké om jou in leven te laten. Zolang dat je niet trouw blijft aan de Heer. En dus hij stuurt van alles op je af. En leugens en beproevingen. Maar de Heer wil ons daardoor sterker maken door op Hem te leunen. Hij wil ons kapot maken, maar God wil ons geloof versterken. God wil ons doen beseffen van, hé, je gaat niet alleen door het vuur. Ik ben er middenin, laat mij het vuur gebruiken om die knevels te doen opbranden. Halleluja. Het is een verhaal dat elke grote man of vrouw van God heeft mee moeten maken. Kijk naar Jozef. Jozef, zoon van Jacob, werd verkocht als een slaaf en uiteindelijk onschuldig in een gevangenis geworpen voor vele jaren. En toch bleef hij vertrouwen op de Heer. En de gevangenis wou Jozef kapot maken. Maar God ging die gevangenis gebruiken om hem te leiden naar een hogere plaats. Amen. Je kan de oven zien als een plaats van vernietiging en toegeven aan de leugens van de duivel. Of je zegt, ik ga niet buigen. Ik ga blijven bij de Heer en zien, Hij is bij me in het vuur. En je zal zien, op gepaste tijden, God brengt ons eruit. Amen. Amen. De duivel komt om te stelen, doden en vernietigen, maar Jezus komt om ons wat te geven? Leven. Amen. Leven. En leven in overvloed. Kun je een beetje leven pakken? Amen. De duivel probeert al duizenden jaren dit te doen. Stelen, doden en vernietigen. En hij dacht waarschijnlijk, toen dat Jezus aan het kruis hing, wanneer hij werd gedood, wanneer hij werd begraven, hij dacht waarschijnlijk, yes! Eindelijk, overwinning. He? De Zoon van God, ja, hun Messias, gedood, eindelijk, overwinning. Het heeft altijd gewerkt, mannen, stelen, doden, vernietiging, werkt altijd. Kijk maar naar de Zoon van God, Jezus. Hij dacht, nee, dood, maar het is vanuit deze plaats, vanuit het kruis, vanuit het graf, dat de grootste overwinning werd geboekt op de duivel, op de dood en op de zonde. Waarom? Omdat God in het midden was bij de beproeving van Jezus. En Jezus hield stand. En Jezus was trouw. En Jezus zei, niet mijn wil zal geschieden, maar zijn wil zal geschieden. Amen. Het gaat verschrikkelijk zijn wat ik moet meemaken. Ik ga zelfs doodgaan, maar op de derde dag zal ik opstaan. Want God is bij mij doorheen deze vurige beproeving. God is doorheen mij, terwijl bij mij, wanneer deze nagels in mijn handen worden geslagen, want ik zie het grote beeld, halleluja. Het zal zorgen, halleluja, voor de bevrijding van duizenden hun knevels, halleluja. Dank u, Jezus. Miljoenen mensen, hun knevels zullen worden verbroken wanneer dat ze in mij gaan geloven. Halleluja, en de duivel zat daar een feestje te vieren. Amen. Maar daar stond Jezus. Halleluja, op de derde dag kloppende op de deur, daar in de hel. Halleluja, zeg, waar zijn die sleutels? Waar zijn die sleutels? Halleluja, ik ga hierop staan. Sleutels van de hel, het graf en de dood, de zonde, de kracht van zonde, behoren mij allemaal toe. Want ik heb overwonnen en ik ga die overwinning schenken aan zij die in mij gaan vertrouwen. Amen. Dank je, Jezus. Er is iemand in het vuur. Er is iemand in het vuur bij jou. Halleluja. Betrek God in je situatie. Betrek Hem in je situatie. Probeer het niet zelf op te lossen. Als het warm wordt en je zegt, oh, wat moet ik hier gaan doen? Is hier ergens een knop om het te laten? Dan moet je misschien, betrek Hem. En je zegt, God, wat moet ik hier doen? Hij gaat altijd hetzelfde zeggen. Amen. Doe watgeen dat rechtvaardig is. Doe hetgeen wat juist is. Doe hetgeen ik je heb gezegd om te doen. Halleluja. Blijf het doen en God, halleluja, zal openbaren in Jezus' naam. Ik zou graag het laatste vers 27 nog eens willen lezen. Dank u, Vader. De satraap staat als goed en raadsheren van de koning drong naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Amen. Ik vind dit frappant. Dat er zelfs geen brandlucht om hen heen was. Amen. Ze kwamen eruit alsof niets was gebeurd met hun. Het enige verschil, zoals ik al veel keer heb gezegd, is dat de knevels weg waren. En de mensen konden zien dat ze werkelijk vrij waren. Door niet het valse idoolbeeld te aanbidden. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Soms kan je mensen tegenkomen, christenen, die doorheen moeilijke momenten zijn gegaan en je merkt het aan hen. Ze zijn boos, ze zijn bitter. Ze zijn uit het vuur, maar er hangt nog een brandlucht. Ken je de geur van stinkend haar? Heb je dat al eens gedaan, zo, als je klein, zo met een allemeur? Ja, ik weet niet, ik heb dat. Doe dat niet, hè. Je kan dat niet doen, hè. Maar de geur van verbrand vlees, verbrand haar, dat is doordringend. Riek je direct. En dat is ook zo met christenen die uit een beproeving zijn gekomen, maar ze hebben het nog niet verwerkt. Ze zijn eruit, maar ze is serieus moeilijk in tasten. Als die dat niet had gedaan, en als God is wat eerder had ingegrepen. Waarom had hij niet eerder gegrepen? Had ik dat niet moeten meemaken? En ze zijn kwaad en bitter en onvergevingsgezind. En ze laten het zien. Ze zijn nog wel in de kerk, maar ze zijn bitter en kwaad in hun hart. Ze laten het misschien niet echt zien, maar God kent en ziet alles. Want er hangt een brandlucht aan hun. En er is nog iets aan het smeulen. Er zijn nog littekens die nog niet zijn geheeld. Het zijn herinneringen van trauma's zoveel jaren geleden die nog niet zijn verwerkt met de Heer. Die ze nog niet hebben begraven met de Heer. Ik zeg vandaag, laat de brandlucht, laat het vuur in de oven. Amen. Laat het daar zijn. Amen. Elke dag is een nieuwe dag met de Heer. Vandaag is de dag, halleluja, van de redding. Vandaag is de dag om te beseffen, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Vader, ik ga niet meer doen herinneren van wat ik toen heb meegemaakt, Heer. U heeft dat begraven, u heeft me een nieuwe toekomst gegeven. U heeft me eruit geholpen, prijs de naam van Jezus. Laat ons zien wat de Heer heeft gedaan. Amen. Het is Gods wil dat we uit elke beproeving komen met onze gedachten. En onze hoop gefocust op Hem, wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Halleluja. En het is Gods wil dat ons geloof groter wordt doorheen elke beproeving. Niet minder, maar groter. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Diepere kennis van Hem. Halleluja. Dat we vrijer zijn nadien. Dat we geen brandlucht opdoen en verspreiden naar elkaar toe, maar een geur van aanbidding, een geur van lofprijs. Amen. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja.